Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Shaila Sital-Singh. Paradepaardjes van de Nederlandse economie, zoals ASML, zoals Boskalis, die filosoferen openlijk over een toekomst over de grens misschien wel, of in elk geval over hoe naar het hier nu is. Is het werkelijk zo slecht gesteld met het vestigingsklimaat hier, zoals deze bedrijven beweren? Ik ga het bespreken met economieverslaggever Niels Waarlo en met politiek redacteur Yvonne Hofs. Dag beiden.
Hallo.
Hallo.
Niels, ASML, hè? Bedrijf in Veldhoven, kroonjuweel van de Nederlandse economie. Ja. Help ons even, wat maakt het nu zo bijzonder?
Nou, het draait natuurlijk allemaal om chips, computerchips. Ik denk niet dat ik mensen uit hoef te leggen dat die dingen echt overal in zitten.
De olie van de economie.
Het is de olie van de economie, ja. Natuurlijk de mobieltjes, maar ook zonnepanelen, elektrische tandenborstels kunnen chips inzitten. We kunnen absoluut niet zonder. En de chipindustrie kan niet zonder ASML, in het kort. Zij maken namelijk een soort kopieermachines eigenlijk voor chips. Dus bedrijven die chips produceren, die gebruiken onder meer machines van ASML. Ja, zij zijn daar een van de beste in, waarbij ook nog het zelfs zo is dat één van die machines, de meest geavanceerde types eigenlijk, die maken alleen zij. Daar hebben ze gewoon geen concurrentie
ja,
op eigenlijk.
Ja, er is geen gelijke van.
Nee, dus als je een bom op ASML gooit in Veldhoven, dan heeft de hele wereldeconomie een probleem.
Hoe kan dat eigenlijk dat Nederland een bedrijf heeft dat iets unieks maakt voor de hele wereld? Kijk, normaal gesproken kun je altijd zeggen, nou ja, weet ik veel, dat ligt aan de infrastructuur of een bedrijf of een land ligt ergens gunstig. Dus het is logisch dat zich daar een bepaald type bedrijf heeft ontwikkeld. Hoe kan het dat een bedrijf als ASML zich juist in Nederland heeft kunnen ontwikkelen?
Ja, ik denk dat het, kijk, je moet natuurlijk een soort basisinfrastructuur hebben dat het überhaupt kan. Ik denk dat het in geval van ASML ook gewoon te maken heeft met dat bepaalde mensen op bepaalde momenten besluiten om in technologieën te gaan sleutelen, te gaan investeren. We hadden hier Philips zitten. Ja. Daar komt dit uit voort. Philips heeft het uiteindelijk eigenlijk min of meer afgestoten. En er waren gewoon groepjes mensen die dachten, ja nee, dit heeft wel de toekomst. Wij gaan dit helemaal opbouwen. En ik denk wel dat ze een bepaald lef aan de dag hebben gelegd. Je ziet dat met die, dus wat ik net zei, die meest geavanceerde varianten. Dat zijn die EUV-machines. Mm-hmm. Extreem ultraviolet licht gebruiken die. Daar waren andere bedrijven ook wel mee bezig. Maar dat was zo godsgruwelijk ingewikkeld. Het zijn apparaten ter grootte van een stadsbus. Het is extreem complex om die dingen te maken. En andere bedrijven hebben dat uiteindelijk gewoon niet aangedurfd om daarop door te gaan. Het heeft ook vele jaren geduurd voordat al dat gesleuteld tot een product heeft geleid. Dat had allemaal kunnen mislukken. Dat had gewoon een heleboel investeringsgeld volledig verloren kunnen gaan. Ja. En de rest heeft eigenlijk opgegeven en zij zijn doorgegaan.
Zij hebben het, ja. En dat zijn die machines die China graag wil hebben, die iedereen eigenlijk graag wil hebben. En
ja,
de vraag
zeker
is of ze geëxporteerd mogen worden.
Dat zijn die dingen, die zijn inderdaad, daarvan heeft eigenlijk Amerika gezegd, die mogen niet naar China. Nee, en dat gebeurt dus ook niet. Andere apparaten van ASML gaan nog wel naar China.
Ja, nou is ASML, heeft zich, je zegt het al, het is een spin-off van Philips, heeft zich hier kunnen ontwikkelen, is er al heel lang. Af en toe dan gaat die topman Peter Wenning dan klagen van nou, het investeringsklimaat is hier niet helemaal lekker. Maar stel dat hij op een gegeven moment zou besluiten, dat doet hij niet alleen, maar de aandeelhouders zouden besluiten. Oké, ASML kan zich hier niet meer optimaal ontwikkelen. Het zou Nederland moeten verlaten of misschien wel deels.
Ja.
Kan dat? Kun je dat zo optillen uit de Nederlandse, het hele ecosysteem waar het binnen functioneert ten eerste? En ten tweede, hoe erg zou het zijn?
Ja, nou even voor de helderheid. ASML zelf zegt ook, er is absoluut geen sprake van dat wij helemaal verdwijnen uit Veldhoven. Daar wijst ook niks op. Ze investeren daar nog steeds volop. Ze hebben daar 24.000 mensen zitten. Een enorm web van toeleveranciers. Want ASML bouwt dus die lithografiemachines, die kopieerapparaten voor chips, maar die bestaan uit heel veel onderdelen. Die kopen ze weer in bij bedrijven die voor een groot deel in de buurt zitten. Er is daar een soort web ontstaan rond ASML heen. En dat, ja, dat kun je bijna niet zomaar optillen en in Frankrijk zetten.
Het afgelopen jaar echt miljoenen geïnvesteerd in Veldhoven, in het opkopen van grond, bedrijven. Zelfs particuliere woningen die dan voor 2 keer de boswaarde worden aangekocht. Dus echt
mensen.
Om dus te kunnen uitbreiden in Veldhoven. Dus voor nieuwe kantoren. En daar hebben ze een week geleden werd nog bekend dat ze een buurbedrijf hebben opgekocht. Om daar dus ook weer die grond te kunnen gebruiken voor eigen uitbreiding. Dus in die zin hebben ze echt wel lange termijn plannen ook om in Veldhoven te blijven. Dus iedereen die denkt van oh, ze gaan helemaal weg, dat is inderdaad gewoon echt niet aan de orde.
Nee, dat zou echt uit de lucht gegrepen zijn. Ja.
Nee, dat zijn ze echt heel duidelijk in.
Ja.
Die suggestie willen ze ook echt eigenlijk helemaal niet wekken. Wat wel zo is, is natuurlijk ASML is enorm aan het uitbreiden. Dus even voor de context. Dus in 10 jaar tijd is hun omzet vervijfvoudigd. Vorig jaar maakten ze 28 miljard euro omzet. En ze willen dat eind dit decennium, dat ergens tussen de 44 en de 60 miljard ligt. Ze hebben nieuwe fabrieken nodig. De bottleneck is eigenlijk niet zozeer de vraag. Er is heel veel vraag naar hun machines, maar hoe snel ze die kunnen bouwen. Dus ze willen uitbreiden.
Ze hebben ruimte, fysieke ruimte nodig
en
om
mensen.
Die dingen te kunnen bouwen. Exact. En ze hebben arbeidskrachten nodig.
Juist. Ja. En dat zal, dat hoorden we net Yvonne ook al zeggen. Dat gebeurt voor een deel gewoon in Veldhoven. En de vraag is, hoeveel van die nieuwe fabrieken eigenlijk uiteindelijk in Nederland zullen belanden?
Ja, en dat hangt er vanaf of Nederland kan voldoen aan die twee eisen. Die fysieke ruimte, wat ook met stikstofruimte weer te maken. Ze hebben ongetwijfeld een heel ander dossier.
Ja, die fysieke en ruimte. Die kijk, ook Veldhoven en Eindhoven, de omringende gemeenten zijn enorm accommoderend. Want de overheid is natuurlijk ontzettend blij met dat bedrijf. Dus op zich wordt ze geen strobreed in de weg gelegd. Hè. Als je kijkt naar de, ik weet, ja goed, natuurlijk kan ik niet weten hoeveel ruimte ze uiteindelijk nodig denk ik, hè. Maar tot nu toe zie ik nu tot, zoals ik zei, een week geleden hebben ze nog gekocht.
Ja.
Dat tot nu toe ze echt ook uitbreiding in Veldhoven gepland hebben. En daarnaast ook in het buitenland. Dus het gaat dan echt meer over de verhouding van
de verdeling.
Dat je over 5 jaar beslist van goh, gaan we dan nog verder uitbreiden in Veldhoven? Of gaan we dan misschien toch maar in Duitsland of Taiwan?
Want om welk buitenland gaat het dan, Niels?
Nou, ze zitten al in meer dan 15 landen. Voor de hele wereld trouwens. Dus ja, dat zou denk ik in de VS kunnen. In Azië, Frankrijk wordt genoemd. Maar kijk, ASML zelf wil daar eigenlijk niet op vooruit lopen. Want je zou dan kunnen zeggen, het maakt allemaal ook dus niet uit. Ja, nou ja, dan is er weer de vraag, wat gaat er dan naar het buitenland? Zouden dat de EUV-machines van de toekomst kunnen zijn? Dus de allerhypermodernste dingen die niemand anders kan maken. Bijvoorbeeld van over 20 jaar. Zou dat dan buiten Nederland kunnen komen te staan? Dat is een beetje de vrees dan. En daar wil ASML
Nederland daarop inspelen.
Daar wil ASML echt niet op vooruit.
Nee, dat zijn natuurlijk ook strategische beslissingen waar ze nu ook echt niet het achterste van hun tong over gaan laten zien. Kan ik me voorstellen.
Ook,
nou, je zei het al, 24.000 werknemers. Ik geloof dat die bijna allemaal uit het buitenland komen. Of is dat
40%
sterk overdreven?
En dat neemt toe. Want 2/3 van de mensen die ze nu aannemen in Nederland zijn uit het buitenland. Dus het is nu 40%. Maar ja, 66% van de nieuwe mensen komen uit het buitenland. Dus dat gaat dan langzaam steeds meer.
Ja, die verhouding,
verhouding
steeds
verschuift
steeds verder
dan.
Op. Ja. En dat zijn hoogopgeleide mensen over het algemeen. Hè? Mensen die bepaalde vaardigheden en opleidingen hebben die hier niet voorhanden zijn.
Ja, nou, voor het grootste deel. Ja. Of voor een groot deel.
Ja, ja. En nou is een van de pijnpunten, en nou ga ik naar jou kijken, Yvonne, is dat die mensen, die heten formeel experts, omdat ze hoog opgeleid zijn, en die vallen dan ook onder een file, moet ik zeggen, of vallen onder een regeling die verzoverd gaat worden. Een zeer gunstige fiscale regeling, de expertregeling, die is eigenlijk op een achternamiddag.
Nou, midden in de nacht zo'n beetje.
Ja. Op een achternamiddag is die door de Tweede Kamer niet zo lang geleden is besloten van hé, daar kunnen we eigenlijk wel een streep doorzetten of in elk geval aanzienlijk versoberen. En dat is een van de grote pijnpunten die nu bij ASML.
Een van
heeft,
de, ja, maar dat ja. is een van de grootste.
Vertel
ja.
eens over die avond, die nacht, die tamelijk nou ja, onverhoeds, die ja, regeling.
Kijk, zo gaat het eigenlijk aanging. Elk jaar. Alleen omdat het aantal moties in de Kamer steeds maar toeneemt, duren die stemmingen steeds langer.
Ja.
En wat je elke keer ziet, is dat je voor... Bijvoorbeeld het najaarreces. In dit geval had je dus het verkiezingsreces. Dat begon wat vroeger. En op de laatste kamerdag voor het verkiezingsreces. Dat is dan een donderdag. Dan wordt er extreem veel wetgeving. Moet er nog even doorheen gejast worden. Plus veel moties. Ja, die moties, dat kost ontzettend veel tijd.
Ja, dat zijn
maar goed, wat er dus ook nog even doorheen gejast moest ja. worden. Was het belastingplan. 2024. En dat moest dan, want een aantal van die maatregelen moesten dit jaar ingaan. En de Belastingdienst kan het alleen aan, dan moet het voor een bepaalde datum zijn aangenomen. En in, ik geloof 1 november. Maar de Kamer ging met reces, dus dit moest er doorheen. De verkiezingen stonden voor de deur. En dan willen partijen even laten zien dat ze voor de burger leuke dingen voor de burgers doen. Dus wat gebeurde er? Er waren een aantal fracties die dus... bijvoorbeeld de VVD wilde de brandstofaccijns laag houden. Nou, maar dan moet je de dekking, dat kost geld, en dan moet je de dekking bij leveren. Nou, VVD heeft dat gedekt met een greep in het groeifonds. Dat is ook iets waar ASML heel ongelukkig mee is. Want
ja,
dat groeifonds
dat
is een investeringsfonds voor innovatieve
ja.
bedrijven, waar ook ASML van profiteert. Die expertregeling, dat was een voorstel van huidig NSC
Pieter Omtzigt.
Pieter Omtzigt. Die had al langer kritiek op die regeling. En die wilde graag de studierente voor de pechgeneratie van de studenten om. Hè, er was wat commotie over.
Ja,
die zou dit jaar naar 2,4 gaan. Of zoiets. Boven de 2%. Het was 0. En hij wilde dat laag houden. Maar dat kost geld. En een nette parlementariër moet er dan dekking bij leveren. Anders wordt die motie sowieso niet aangenomen. Dus hij dacht... expertregeling afschaffen.
Die regeling want dat, waar een groot deel van het personeel van ASML
ja, heel, groot
heel
deel.
Riant van kan
ja,
leven.
Ja. Precies. Komt erop neer dat zij de eerste 5 jaar dat ze in Nederland zijn, 30% van hun loon belastingvrij is. Dus ze betalen minder inkomstenbelasting dan een Nederlandse collega die hetzelfde verdient. En dat is best een fors voordeel. En ASML profiteert indirect, omdat ze daardoor minder hoge lonen hoeven te betalen. Want
ja.
als die korting er niet is, dan moet je die mensen lokken. Dan moet je eigenlijk 30%...
Ja, dan moet ASML
dat
gaan bijpassen.
Dan moet je zelf meer ja. gaan betalen. Dus dat kost ASML gewoon geld. En dus zij hebben ontzettend veel werknemers. Die zijn groot verbruiker van die expertregeling. Maar dat werd er dus even s'nachts... Dat gaat dan echt... Bij wijze van spreken was het 2 dagen eerder ingediend. En dan zijn doodvermoeid. Ze hebben 56 honderden moties volgens mij. En dan komt dit er even tussendoor. En iedereen wil dan populair doen. Oh ja, de studenten moeten we helpen. Ik wil niet in de verkiezingscampagne en bij verkiezingsdebatten worden voor de voeten worden geworpen. Van ja, jij stemt er dat tegen, tegen die arme
en
studenten.
En experts stemmen niet, hè?
Experts stemmen niet. Dus, dat kwam er doorheen. Echt heel veel steun. Alleen de VVD stemde tegen.
Ja.
Maar iedereen, bijna alle andere partijen stemden voor.
Ja.
Dat houdt nou in dat die expertregeling binnen 5 jaar wordt afgeschaft. In 3 stappen. Het belastingvoordeel wordt in 3 stappen naar 0 gebracht.
Ja, dus op een gegeven moment is die expertregeling weg.
Ja.
Nou was ASML, die dachten, wat gebeurt hier? Boos of in elk geval verdrietig.
Die werden natuurlijk ook overvallen.
Ja,
en die gingen toen meteen de media opzoeken van... Oh.
Nou kan je zeggen, dat is een onbetrouwbare overheid. Hè, want dit komt zomaar rauw op ons dak vallen. Er is niet eens een enorm debat over geweest. Of het is er niet eens over gegaan. Van wat wil je nou precies met experts? Maar dit wordt zo bam op zo'n nacht er doorheen gevoerd. Dus je kan zeggen, ASML heeft een punt. Aan de andere kant kan je ook zeggen, het is wel een bedrijf met miljarden omzet.
8 miljard winst vorig jaar.
Ja, die kunnen dat toch wel leien, Niels, om dan een beetje extra bij hun salaris te leggen. Hoe erg is dat nou echt voor ASML?
Ze kunnen dat wel leien. Aan de andere kant kun je zeggen, het gaat ook een beetje om een soort symboolwerking. Kijk, zij willen mensen uit het buitenland aannemen. En dat gaat makkelijker als je kunt zeggen, en je hebt er een belastingvoordeel bij. dat voordeel valt dan weg.
Ja, het maar belemmert hun nu heel erg in hun zoektocht naar personeel? Dat, ja, dat kunnen nu allemaal knappe koppen uit India zeggen, ja doei, we komen niet meer. Because the expert regeling has been verzoberd. Nee, toch?
We kunnen niet van buiten inschatten hoeveel mensen ze precies mislopen. Het is duidelijk dat ze zich daar zorgen over maken. Er zit natuurlijk een breder kantelend sentiment in de politiek bij. En diezelfde Pieter Omtzigt, die heeft inmiddels enorme verkiezingswinst geboekt, is in het algemeen kritisch op experts en buitenlandse studenten.
Ja, ook dat zit ASML heel hoog. Internationalisering van het hoger onderwijs.
Ja, en ASML is ook deels afhankelijk van internationale studenten die blijven hangen. Nou goed, de PVV heeft natuurlijk een grote verkiezingswinst geboekt. De vrees is ook dat misschien mensen minder snel denken, oh, Nederland, daar voel ik me welkom.
Ja, die wil de grenzen dicht hebben in dus het verkiezingsprogramma.
Dus dat zit er allemaal ook nog bij. En ja. Nou ja, goed, we hebben wat economen gesproken en iedereen zegt, ja, die zeiden wel van, dat begrijpen we wel. Daar hebben ze wel gewoon een punt. En daar zou op zijn minst gewoon goed over nagedacht moeten worden. Hoe ga je om met die internationals, de studenten en de werknemers?
Ja, kijk, die studenten moet ik er even nuanceren. Want volgens mij worden het gaat erom dat er weer meer Nederlands onderwezen, in het Nederlands onderwezen moet worden aan universiteiten. En dan kunnen internationale studenten de lessen niet meer volgen natuurlijk. Maar volgens mij geldt dat niet voor techniekopleidingen. Men gaat eerst echt meer de alfa-studies, waar toch al veel te veel studenten zijn, gaat dat gelden. Ja,
dus
maar
dat valt misschien nog wel mee.
En het is ook heel lastig om de precieze effecten daarvan te zien. Maar dat sentiment, het is natuurlijk ook gewoon een waarschuwing vooruit ook met internationale studenten.
Van let op.
Let op. Ga het niet zomaar.
Het punt is dat die internationalisering van de universiteiten, dat de verengelsing, zeg maar, dat heeft ook grote maatschappelijke kosten. Daarom is er zoveel kritiek op. Woning. ASML vindt dan eigenlijk dat de maatschappij dat allemaal maar moet dragen, omdat zij zo'n mooi bedrijf zijn dat wil groeien in Nederland. En de politiek moet een afweging maken. En daar gaat het uiteindelijk allemaal
precies,
om. Hè?
Ja.
Want ook als hoe minder belasting, want alle bedrijven, niet alleen ASML, maar multinationals en ook MKB, klagen altijd als de bedrijfsbelastingen omhoog gaan. En dan dreigen ze standaard met vertrek naar het buitenland of uitbreiding in het buitenland. Ja. Dat is echt een Pavlov-reactie. Minimaal 2 keer per jaar hoor je VNO-NCW en anders wel een of andere bestuursvoorzitter van, of het nou meneer Berdowski van Boskalis is, of meneer Polman van Unilever, of meneer Wenning van ASML, dan zeggen van ja, het gaat wel heel slecht. Zodra de belastingen voor de bedrijven dreigen te worden verhoogd of verhoogd worden. Maar als je dat niet doet, dan moeten dus de burgers meer betalen. En daar is dus ook een hele discussie over in de Kamer. Ja, hoe minder bedrijven betalen, hoe meer andere publieke voorzieningen moeten betalen, waar ook bedrijven van profiteren. Dus het blijft een eeuwige discussie.
Precies.
Sentiment is wel gedraaid. Hè? Ik denk dat is wat Niels bedoelt. Dat het vrij lang was het toch vrij logisch. We hebben een mooi bedrijfsleven, daar moeten we goed voor zorgen. En dat ook wel vanuit de Tweede Kamer, dit geluid wat jij nu vertolkt, ook wel echt steeds luider is gaan klinken. En ook steeds breder geaccepteerd is gaan klinken.
Ja.
Zo van, ja, maar jongens, die bedrijven zorgen ook voor een hoop troep en voor een hoop uitstoot. En daar moeten ze ook voor betalen. En hoe zit het met al die telefoontjes naar Torentje? Daar is wel een kentering ingekomen in pakweg de afgelopen 10 jaar.
Ja, er is gewoon echt wel wat meer kritiek, zelfs bij de VVD.
Ja.
Ik zeg zelfs de VVD, omdat dat echt een ondernemerspartij is, die altijd, zeker Mark Rutte is helemaal dol op multinationals. Ik herinner me nog Klaas Dijkhoff, die een tijdje fractievoorzitter was van de VVD, 2 of 3 jaar geleden, vlak voordat hij vertrok, nog een visie geschreven waarin hij eigenlijk de bedrijven kritiseerde. Ja, die moeten meer aan bijdragen aan de maatschappij.
Ja.
En ook, we kunnen niet eindeloos zo door laten gaan.
Ja.
Het probleem is wel dat er dus internationaal een soort race naar de bodem gaande is in belastingtarieven. Want als Nederland meer belasting heft, de vennootschapsbelasting verhoogt en een ander land verlaagt hem. Ja, kijk, multinationals zijn footloose. Die kunnen gewoon inderdaad misschien niet zo makkelijk het hoofdkantoor weghalen uit Nederland.
En een fabriek verplaatsen.
Maar wel inderdaad ervoor kiezen
hoor,
om elders meer uit te breiden.
Ja, je kan nieuwe investeringen kun je elders doen.
Verleggen. Ja. Dat is gewoon waar. En dat is een probleem waar de politiek heel erg mee worstelt. De laatste jaren zie je wat meer roep om toch die bedrijven wat meer te belasten. Dat is ook gebeurd de afgelopen kabinetsperiode. Maar ja, vervolgens klinken dan meteen weer heel hard die klachten over het vestigingsklimaat. En dat heeft alles daarmee te maken met dat de belastingen voor bedrijven wat verhoogd zijn. Ja, en dan krijg je meteen dit soort geluiden.
Ja.
En die hebben succes, want er is nu een werkgroep opgericht die dus alles meer moet terugdraaien wat er in die nacht van ontzicht en...
Maar die werkgroep gaat heel specifiek over ASML, hè?
Ja, de chipindustrie, volgens mij ook. NXP en ASML.
Ja, dus zeg maar de hele infrastructuur rond ASML, alle spin-offs. Ja,
die gaat daar specifiek over. Maar ja, wat ik heb begrepen, ze willen bijvoorbeeld die versobering of de afschaffing van de expatregeling terugdraaien. Ze kijken naar... Er is een andere motie. Heeft een belasting op de inkoop van eigen aandelen ingevoerd. Dat is ook in die nacht. Daar ook is ASML ook heel boos over. Ja. Komt dus die moet 800 miljoen per jaar structureel opleveren. Dus ja, als we dat niet doen, als dat wordt teruggedraaid, en dat wil het kabinet blijkbaar nu.
Ja, want en inkoop eigen aandelen is gunstig voor bedrijven, want daarmee maak je aandelen aantrekkelijk. En je maakt het voor aandeelhouders aantrekkelijk.
En dat is weer die hele discussie van de mogelijke beleggers die altijd maar uit de wind worden gehouden.
Ja.
En die inkoop eigen aandelen, het komt in principe op, het bedrijf moet dat dan gaan betalen. Men wil het eigenlijk ontmoedigen, die inkoop eigen aandelen, omdat het echt puur... Ja, die winst wordt niet geïnvesteerd dan, maar alleen maar gebruikt om het vermogen van de aandeelhouders op te
peppen. Tegelijkertijd komen bedrijven daar dus ook meteen weer tegen in het geweer. Ja, is dat ook een lobby die succes heeft? Is dat ook iets wat teruggedraaid gaat worden?
Gaat waarschijnlijk teruggedraaid. Of tenminste, ja, dat is lastig. Maar het kijken naar al die dingen, ook naar de innovatiebox.
ASML, groot verbruiker van de innovatiebox ook nog.
De innovatiebox, kijk, formeel is de vennootschapsbelasting in Nederland nu... Dus de belasting op de bedrijfswinsten is 25,8%. Maar als jij veel investeert in innovatie, en dat doet ASML natuurlijk.
Aan de lopende band alleen maar, geloof ik.
Heb je heel veel actievertrekposten en dan heb je op een deel van je winst maar 9% betaal je dan. Dus daardoor betaalt dus ASML effectief veel minder belasting over de winst dan...
Ja.
Al niet innovatieve bedrijven. En er waren plannen om dat te versoberen. Laurens Dassen van Volt heeft een motie ingediend om het tarief van de innovatiebox van 9 naar 12 te verhogen. Dat heeft het niet gehaald. Maar nu hoor ik dus dat Economische Zaken kijkt naar het verlagen van het tarief. Want het was ooit 5%, geloof ik.
Okay, dus het is verhoogd naar 9. Die 9 is al
verhoogd. Dus de paniek. De lobby lijkt enorm succesvol, want ze hebben nu gekermd en op het hoogste niveau in het demissionaire kabinet is iedereen nu bezig om ASML te redden.
Wat je denk ik ziet zijn denk ik inderdaad dus twee dingen. Enerzijds gaat het gewoon over belastingen, fiscale voordelen en die discussie. En anderzijds over de vraag, loopt Nederland niet tegen zijn grenzen aan? Dat is de laatste
ook
tijd.
Ook fysiek, hè? Ja,
ja, dus met dat personeel, maar ook precies wat Yvonne net zei. Er staat tegen de groei van ASML, er staat iets tegenover. In Veldhoven zijn de huizenprijzen de lucht ingeschoten. Je hebt daar enorme files.
Het land is vol. Ja.
Nou ja, goed. Er staat wel tegenover. Dus daar zou je dan goed over na moeten denken. En daar beginnen ook de laatste tijd steeds meer oproepen van Klaas Knot gehad van de Nederlandse Bank. Die daar wat over zei van we moeten goed gaan nadenken welke bedrijven willen we hier wel hebben, misschien zelfs stutten. En welke bedrijven kunnen we misschien wel missen?
Dat is die hele discussie over moeten we af van de kassen, moeten we af van de slachthuizen, moeten we af van de distributiecentra.
Dat komt hier vandaan.
Zeker.
Ja. Ja. En dat zie je hier volgens mij ook weer gebeuren. En het kabinet lijkt nu dus in elk geval te denken naar ASML, die willen we stutten.
En wat je daar verder ook van vindt. En van de rest weten we het nog niet. Ja. Yvonne, is niet de kern van het probleem hieronder dat in de Haagse politiek er niet meer een idee is over wat je vroeger industriepolitiek zou noemen. Van, nou, dit is ongeveer het industriële landschap dat we willen hebben. Dit zijn ongeveer de bedrijven die we willen hebben. Dit is het waard om te steunen, dit niet. Dat het denken op dat niveau er eigenlijk niet meer is in Den Haag. Omdat dat ook beleid was om dat niet te doen. Omdat het beleid was om te zeggen, dat laten we aan de vrije markt over.
Ik weet niet
over.
Of dat er vroeger wel was, hoor.
Nee, heel vroeger heb je industriebeleid gehad. Hè? Dus dat was in de tijd van Fokker.
Wat je nu heel veel hebt, is de groene industriepolitiek. Hè?
Ja.
De laatste jaren zag je dat die industriepolitiek zich heel erg richt op de verduurzaming. Omdat we natuurlijk de klimaatdoelen moeten halen. Dus dat was, daar was heel erg mee bezig. Als ik kijk naar de vraag van welke bedrijven willen we wel niet. Nou, daar gaat de discussie in de Tweede Kamer wel over. Maar je ziet dat politiek gewoon niet wil kiezen.
Ja.
Dus alle bedrijven zijn heilig in Nederland. Dus als je zegt van, willen we die kassenbouw? Hè? Nou, de landbouw is natuurlijk een mega discussie. Maar ja, je ziet het resultaat. De boeren hebben gewoon totaal gewonnen bij de verkiezingen. Dus dat gaat helemaal niet gebeuren. Want de landbouw neemt ontzettend veel ruimte in. Nou, als we het dan hebben over ruimtegebrek, dan is de landbouw is echt de ruimtevreter. Maar ja, daar wordt dus niks aan gedaan. Echt, de komende 4 jaar of hoe lang het volgende kabinet er ook zit, waarschijnlijk niet.
Nee. Met deze een loket voor kamer. Opkoop, maar dat schiet geloof ik niet op. Hè? Nee,
zelfs als die regeling slaagt, dan is het nog een druppel op de gloeiende plaat. Ze willen alles. Ze willen niet kiezen. Politici echt. Ik loop nu 5 jaar mee en daarna 6 jaar bijna. En impopulaire maatregelen nemen willen ze niet. Slecht nieuws brengen willen ze niet. Uiteindelijk het puntje bij paaltje komt. Wordt er gewoon niet gekozen. Geen knopen doorgehakt. Problemen worden op de lange baan geschoven. Dus als je nou vraagt van, goh, we gaan een visie voor Nederland. En we moeten eigenlijk af van die distributiecel. Of we moeten de landbouw echt zijn. Nou, dat gebeurt gewoon niet.
Ja.
De wal zal het schip moeten keren. Maar waar die wal dan zit, ja, weet ik ook niet.
Maar ASML wordt in elk geval als kroonjuweel gezien nu ook in Den Haag. Want ze zijn te pletter geschrokken en ze hebben die werkgroep opgericht. Ja.
Ja, en laten we eerlijk zijn, het is ook echt een heel mooi bedrijf. Dat is gewoon zo. Als je het vergelijkt met, ik zeg dan, als je het vergelijkt met distributiecentra of tuinkassen of melkveehouderijen, dan ja, ASML is echt.
Is het een no-brainer?
Ja, maar dat is innovatief qua. Dat is echt gewoon een heel andere categorie. Weet je. Ja, dus ik snap best dat ze hun best willen doen om het bedrijf te houden. Maar het probleem is ook een beetje. Die bedrijven klagen de standaard. Ze klagen gewoon standaard. Zodra de belastingen 0,5% omhoog gaan, klagen ze.
Ja, het is dus, en de vraag, ook onderdeel je van je normale lobby, toch?
Dolgraag, ja, natuurlijk. Ja. Wenning zou geen knip, de baas van ASML zou geen knip voor de neus waard zijn als hij hier niet een nummer van ging maken. Want ja, niet geschoten is altijd mis. Hè. Wie weet gaan ze door de knieën. En je ziet, er is een werkgroep.
Ze gaan door de knieën.
Door de knieën. Dus,
het zou ook wel een testje zijn om even die expertregeling, die versobering, even gewoon te laten. En te kijken wat ASML doet.
Dat kan, passen
ze wel bij.
Maar dat kan zomaar een hele dure test blijken dan. Dit klopt. En VNO-NCW bijvoorbeeld. En gewoon de lobby van het bedrijfsleven. Die zijn natuurlijk dolblij met ASML. Want die zijn gewoon, ja, zijn gewoon populair. Mensen vinden dat een mooi bedrijf. Innovatief, haalt van alles talent hier naartoe. Aanzien van het land stijgt erdoor. Dus die maken hier ook dankbaar gebruik van. Dus je zag gisteren ook. Kwam VNO-NCW ook met een brief over dat groeifonds dat Yvonne net al even noemde. Daar dreigt misschien geen nieuwe investeringsronde uit te komen. Die is uitgesteld. Bovenop die ophef over ASML. Bovenop Boskalis hebben we deze week ook nog gehad. Die nog even liet weten van, nou, misschien gaan we het bedrijf, ons hoofdkantoor wel naar het buitenland.
Een statutaire zetel.
Ja, precies.
Dat is wat anders. Maar goed, betekent wel dat we geen winstbelasting meer in Nederland betalen.
De zetel, precies. Ja,
de zetel.
Dus dit klopt. De lobby en in hoeverre er gewoon echt grieven zijn die maken dat zij zeggen van, het is hier niet meer uit te houden. En in hoeverre dit gewoon armpje drukken is met ook een nieuwe politieke verhoudingen, om even een waarschuwing te geven.
Ja, een nieuwe politieke realiteit waar zo'n groeifonds misschien ook wel een beetje wordt gezien als een fonds waar je lekker uit kan graaien.
Precies.
Om allerlei leuke dingen voor de mensen uit te financieren, waardoor er helemaal niet meer zoveel overblijft voor het bedrijfsleven. Zou zomaar kunnen.
Ja, dus dat gebeurt dus ook gewoon nu. Ja.
Ja, dus ja. Dus dat is het lastige inderdaad. Wat is...
Okay. Een voorbeeld is dan nog wel met Unilever. Het beroemde voorbeeld van het afschaffen van de dividendbelasting. Waar Mark Rutte zich persoonlijk keihard voor heeft gemaakt een aantal jaar geleden. Want Unilever zei dus van ja, dat jullie die dividendbelasting, dat die zorgde ervoor dat de aandeelhouders in Groot-Brittannië gaan eisen dat het hoofdkantoor naar Londen wordt verplaatst. Want die moeten nou te veel belasting betalen. Dus toen stond er in het coalitieakkoord dat de belasting zou worden afgeschaft. Maar Rutte die heeft daar echt tegen een forse kritiek vanuit de Kamer dat volgehouden, heel lang. En toen belde Polman hem op een gegeven moment op een ochtend. Ja, sms'te eerst, maar daarna belde hij. Volgens mij, ja, de lezingen verschillen. Maar met de mededeling, ja, sorry Mark. Ja, het is fijn dat je die dividendbelasting hebt afgeschaft, dat je zo best hebt. Maar we gaan toch naar Londen. Want ik krijg het er niet doorheen bij de aandeelhouders. Wat blijkt nou? Ik heb gekeken naar de discussie in de Britse media destijds. En het ging helemaal niet over die dividendbelasting. Het ging over het wel. Een probleem was wel dat Nederland werd gezien als een land met veel beschermingsconstructies. Dus die aandeelhouders in Groot-Brittannië waren bang. Dat ze waren heel boos dat Kraft Heinz die overname niet door was gegaan. Want dat had hun heel veel geld opgeleverd. Het gaat allemaal om geld. Dus die aandeelhouders kijken alleen maar naar de beurskoers en geld voor hen. En zij waren bang dat als het naar Nederland zou gaan, dat een beschermingsconstructie zou worden opgetuigd, waardoor het bedrijf niet meer overgenomen kon worden. En dat was slecht voor hun aandelenwaarde. En het tweede probleem was dat dan de Unilever van de Britse beurs afgegooid zou worden waarschijnlijk. Nou, dat had ook weer allemaal te maken met hun beleggingsmandjes. En dat was heel nadelig. Want ja, de Britse beurs, de FTSE is prestigieuzer dan de AEX. Dus dat wilden ze ook niet. En dat was de reden. Dus ze stemden gewoon tegen. Dus die dividendbelasting. Terwijl Unilever heeft het dus heel keihard volgehouden samen met Shell. Want dat breekt ons de nek. Dit is de dealbreaker.
Precies.
En vervolgens deed Rutte het en toen gingen ze toch naar Londen. Ja, dus nee, dat precies. Geeft aan. Je moet wel echt niet meteen in de houding springen.
Niet als meteen op de rug en de pootjes ja, omhoog. Ik ga jullie bedanken. Dankjewel ja. Niels. En dankjewel Yvonne.
Oké. Okay.
En u luisteraar, dank voor het luisteren naar de Volkskrant elke dag weer. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem en Corine van Duin. En wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan, neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan!
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.